Nou, een heel logisch vervolg op de Petrusbrief is de Johannesbrief. En ik ga met u een beginnetje maken met de eerste brief van Johannes. We naderen het boek Openbaring dan, want dat zijn nog maar een paar hoofdstukken. Dan krijg je nog de brief van Judas en dan heb je het boek Openbaring, wat we een poosje geleden in zijn geheel doorgenomen hebben. De eerste brief van Johannes. Nou, misschien even een paar algemeenheden over de brief van Johannes. Het is altijd wel heel goed om dat te weten voordat je met zo'n brief aan de slag gaat. Ik heb dat wel eens meer zo gezegd. De eerste 5 boeken van de Bijbel zijn door Mozes geschreven. Mozes die opgetrokken werd, op de berg mocht zijn, een kijkje mocht nemen in de hemel. En de laatste 5 boeken van de Bijbel zijn door Johannes geschreven. Die 2 die lijken wel een beetje op elkaar. En Johannes was ook opgetrokken en die heeft in de hemel heel veel dingen mogen zien. Dus de laatste 5 boeken van de Bijbel, Judas staat er wel even tussenin, maar de laatste 5 boeken van de Bijbel zijn door deze Johannes de apostel geschreven. Het is niet helemaal zeker wanneer dat Johannes deze brieven geschreven heeft, maar u weet waarschijnlijk wel dat Johannes heeft het boek Openbaring geschreven toen hij gevangen zat op het eiland Patmos. Patmos ligt in de Egeïsche Zee tegen Turkije aan zo'n beetje, op de hoogte van zo ongeveer Efeze. Vanaf dat eilandje Patmos heeft Johannes het boek Openbaring geschreven. Het zou kunnen zijn, dat wordt wel vermoed, dat de Openbaring van Johannes het eerste boek is wat Johannes geschreven heeft. En dat hij pas later het evangelie geschreven heeft en nog later de 3 brieven geschreven heeft. Dus wij denken dan heel vaak Openbaring is dus het laatste boek wat geschreven is, maar waarschijnlijk heeft de apostel Johannes deze brieven geschreven. En er zijn aanwijzingen daarvoor nadat Johannes toch nog bevrijd is of de gevangenschap van Patmos mocht verlaten en zich gevestigd heeft in Efeze. En het is bekend ook van de geschriften van Polycarpus, dat is een van de leerlingen van Johannes geweest. Ik weet niet of u een klein beetje weet hoe Polycarpus omgekomen is. Polycarpus was op een gegeven moment op hoge leeftijd gekomen als leerling van Johannes. En op een gegeven moment hebben ze Polycarpus bedreigd met de brandstapel. En ze hebben gezegd, je vervloekt die Jezus of je wordt op de brandstapel gezet. En toen zei Polycarpus, hoe kan ik degene die mij zo lief gehad heeft vervloeken? En toen hebben ze hem op de brandstapel gezet en het schijnt, dat zegt dus de kerkgeschiedenis, vermeld dat het vuur, dat het hout wilde, het vuur wilde het hout niet branden. Ze hebben de vuur bijgebracht, maar die brandstapel wilde maar niet in de brand gaan. En toen hebben ze Polycarpus op de brandstapel doodgestoken. Zo is Polycarpus de leerling van Johannes, de evangelist Johannes, omgekomen. Dat gebeurde natuurlijk in die tijd ook heel veelvuldig. Nou, Johannes is een van de leidende broeders geworden in de gemeente van Efeze. En in die tijd dat hij in Efeze was en in Efeze een leidende rol speelde in de gemeente daar, heeft hij waarschijnlijk deze brieven geschreven. Het is heel bijzonder dat deze brief, en dat is net zoiets als de Hebreeënbrief, deze brief heeft geen aanhef. Er staat niet van Johannes aan de gemeenten te, staat er helemaal niet. Zijn naam wordt zelfs niet eens genoemd. Maar hij begint gelijk eigenlijk met hetgeen van de beginnen was. Zo begint ook de Hebreeënbrief. Die heeft ook geen inleiding, dat begint gelijk. En daaruit kun je concluderen dat zowel de Hebreeënbrief, die met name geschreven is aan de Joodse christenen, de Johannesbrieven ook een algemene brief was aan de christenen in die tijd. Niet specifiek Joodse christenen, maar ook christenen uit de heidenen. En het zou wel eens kunnen zijn dat Johannes deze eerste brief geschreven heeft aan de gemeente die hij kende. En welke gemeente kende hij goed? Nou, die 7 gemeenten vind je in Openbaring terug. Efeze, Smyrna, Thyatira, Sardes, nou ja, noem ze maar op, hè. Dus het lijkt erop dat deze brief van Johannes een soort brief is aan al deze gemeenten in Azië. Dus een hele algemene brief. Het duidt er ook op dat Johannes deze brief geschreven heeft tijdens de eerste eeuwwisseling na Christus. Dus dan hebben we het al zo 95 à 100 na Christus. Nou, als we nou ervan uitgaan dat Johannes apostel was van de heer Jezus toen, de heer Jezus, hoe oud was de heer Jezus toen? 30 jaar. Hij heeft van zijn 30ste tot zijn 33ste jaar geleefd. Dus zo'n 70 jaar later schrijft Johannes deze brieven. Nou, dan begrijpt u wel dat Johannes een oud man geworden is. Vandaar ook de manier waarop Johannes deze brieven schrijft. Hoe vaak hij niet in deze brieven het heeft over kinderkens. Kinderen. Jongelingen. Geliefden. Het is, als je de Johannesbrief leest, dan krijg je echt het idee, hier is een oude, liefdevolle broeder aan het woord. Heel anders dan wanneer Paulus bijvoorbeeld aan het woord is. Dus op een hoge leeftijd, als een oude broeder, heeft Johannes dit evangelie geschreven. Johannes heeft dit evangelie geschreven en hij spreekt heel vaak, net zoals in het evangelie van Johannes, over het woord, over het licht, over de liefde. Dat zijn onderwerpen over de waarheid. Dat zijn onderwerpen die zowel in het Johannes-evangelie heel veel voorkomen, maar ook in de Johannesbrief. Vandaar dat het als het ware de handtekening is van Johannes. Al staat zijn naam er niet, het is heel duidelijk Johannes die dit geschreven heeft. Ook de kerkvaders in de tweede eeuw na Christus schreven al heel duidelijk over de brieven van Johannes. En ook met name deze brief. Johannes die stelt de zaken in zijn brief, maar ook in het evangelie, heel duidelijk. En dat zullen we ook de komende tijd gaan zien. Hij heeft het over licht of duisternis. En bij Johannes is er niets tussenin. Hij is heel radicaal, Johannes. En dat radicale, dat komt, hoewel zijn hoge leeftijd, heel duidelijk naar boven ook in deze brief. Dus het gaat om het licht of de duisternis. Hij heeft het over de waarheid of de leugen. Hij heeft het over het leven of de dood. Hij heeft het over de kinderen uit God of de kinderen uit deze wereld. Zie die, ja, ze noemen dat wel eens die polarisatie. Het is niet het een en het ander, maar het is het een of het ander. En er is geen tussenweg. En zo is Johannes bezig om de gemeente in die tijd aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. En niet dat halfslachtige, dat het een en het ander. Dat kan niet. Waarheid en leugen kunnen niet samen. Licht en duisternis kunnen niet samen. Dus hij daagt de gemeente in zijn tijd uit om radicaal voor de Jezus te kiezen. En dat komt heel duidelijk uit in deze brief. Tegelijkertijd was er in de tijd, en dat is die eerste eeuw na Christus, heel veel, wij komen dat vandaag ook tegen, het evangelie van Thomas. We hebben een tijd gehad met Brown, dit mysterie hoe noemen we dat ook alweer? Ja, het Judas-evangelie, maar ook Da Vinci-code, waar men ervan uitgaat dat bijvoorbeeld Judas de grote held was en helemaal niet zo'n slechterik was. Waar men ervan uitgaat dat, met name ook door de lijkwaarde van Turijn, dat men zei Jezus is als een schijndode in het graf gelegd. En is helemaal niet gestorven en is ook helemaal niet opgewekt. Nou, Johannes leeft in de tijd waarin dat gezegd werd. Dat ook geleerd werd. En we noemen dat de gnostiek. In de gnostiek, en dat is niet iets nieuws, dat was al in de tijd van Johannes, geloofde men inderdaad dat Jezus niet uit de dood opgestaan is, maar als een schijndode in het graf terechtgekomen is. En ook dus niet uit de dood opgestaan is, maar dat hij gewoon uit het graf weer gehaald is door zijn apostelen, om de schijn te wekken van, zie je nou wel, hij is de Zoon van God. Wij hebben ervan gemaakt dat hij de Zoon van God was. En dan zeggen ze ook, er staat nergens in de Bijbel dat Jezus zegt, ik ben de Zoon van God. Dat hebben wij ervan gemaakt. Ja? De gnostiek gaat ervan uit dat Jezus mens was en dat Jezus tijdens zijn doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest over hem kwam, vanaf dat moment goddelijk bekleed werd. Dus toen werd de mens, Jezus, goddelijk bekleed. Hij is niet als God geboren, maar hij was gewoon mens. Maar hij werd bij de doop goddelijk bekleed. En dat kleed werd weggenomen toen in de hof van Gethsemane kroop en daar verzocht werd. En op de vooravond van zijn sterven heeft God als het ware die goddelijkheid bij hem weggenomen en is hij als martelaar, als mens gestorven. Nou, dat is eigenlijk de gnostiek in de tijd van Johannes, waarover Johannes heel duidelijk ook schrijft. Tegelijkertijd heeft Johannes in zijn tijd te maken, want dat zullen we ook in het verloop van deze brief zien, met antichristussen. Want er is juist in deze brief waarschuwt Johannes heel veel voor de geest van de antichrist. En hij schrijft daar dat die geest van de antichrist toen al aanwezig was. En probeerde de mensen van Christus af te houden. En dan is het eigenlijk niet zomaar verwonderlijk dat deze Johannes, met name in het boek Openbaring, heel duidelijk schrijft over de komst van de antichristen. Want Johannes die schrijft dan het boek Openbaring. En ja, daar heb je het zevenkoppige monster met de kronen op zijn koppen. En dan, ja, dan laat God hem eigenlijk zien waarover hij geschreven heeft in Johannesbrieven. Nou, tot zover eventjes een klein beetje de inleiding, dat we een klein beetje weten van, ja, wat is die Johannesbrief nou eigenlijk? In welke tijd, onder welke omstandigheden werd deze brief geschreven? Oké. Nou, we gaan vanavond de eerste vier versen met elkaar lezen en voordat we gaan bidden, wil ik daar een paar dingetjes over zeggen. 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Wat mij zo opvalt in dit stukje, ik weet niet of u dat ook opgevallen is, maar hier schrijft Johannes steeds wat wij aanschouwd hebben in de meervoud. Opdat je met ons gemeenschap zult hebben. Dus hij schrijft heel duidelijk in een meervoudsvorm. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat Johannes geschaard wordt bij de 12 apostelen. En u weet, een apostel is een ooggetuige van Christus. Die door Christus zelf persoonlijk geroepen is tot het apostelschap. En als apostel... En waarschijnlijk is Johannes op dat, ja, waarschijnlijk, het is zeker, was Johannes op dat moment de enige levende apostel die de Jezus nog gekend had. Hij was de enige apostel die nog overgebleven was. En hij schrijft als het ware in de wij-vorm, zoals Petrus en alle andere apostelen er ook over geschreven hebben. Ik vind het zo mooi dat net een, voor mij tenminste, een bladzijde terug in de Bijbel, dat Petrus in 2 Petrus 1... vers 16, dat heeft ook met die tijd te maken van Petrus, die gnostiek, die wijsheid, die fabels die gemaakt werden. Dan staat er in vers 16 dat Petrus zegt, 2 Petrus 1 vers 16, want, en dan gebruikt hij ook die meervoudsvorm. Hij zegt niet ik, maar wij, als apostelen. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Mensen, het zijn geen fabeltjes. Het evangelie is niet zomaar een sprookje. Het is niet een of andere theoretische wetenschap of zo. Het is werkelijkheid. En daarom zegt Johannes het ook heel duidelijk. We hebben het gehoord. We hebben het gezien. We hebben het aanschouwd. En we hebben het getast. We zijn er echt, ja, we hebben het als het ware meegemaakt. We hebben het in ons eigen lijf ervaren. Het is werkelijkheid. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat Johannes heel duidelijk wil maken. Net als Petrus, het is niet een fabeltje. Maar het is werkelijkheid. Vijf keer gebruikt hij in dat vers 1 dat woordje hetgeen wij, hetgeen wij, hetgeen wij. Het eerste, hetgeen, was van de beginnen. Hetgeen was van de beginnen. Weet u hoe Johannes zijn evangelie begint? Wie kent dat uit zijn hoofd? Hoe begint Johannes het evangelie? In den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En ik heb het wel eens meer verteld. Hier zie je dat Johannes verder teruggaat dan Genesis 1. Johannes die vertelt zelfs over dat wat er was voor de schepping. En dan zegt Johannes, in het begin was het woord. En ik heb daar rond de kerst met u over na mogen denken. Op tweede kerst, of op de kerstdag heb ik daar met u over gesproken. Als er staat dat er Jezus het woord is. Nou, ik heb het toen ook wel eens verteld. Stel je voor, en we hadden dat toen ook bij de lijve ervaren bij broeder Ipskamp bij ons in de gemeente. Stel je voor als je van het een op het andere moment niet meer kan praten. Als je je niet meer kunt uiten. Dan ben je eigenlijk je persoonlijkheid kwijt. Dan kun je helemaal niet meer uiten. Nou, toen heb ik ook verteld, de Heer Jezus was het woord. En met andere woorden, God heeft zich geuit. God heeft zich geopenbaard door zijn woord. En vandaar dat wij God ook alleen kunnen leren kennen door zijn woord. Dus alles wat God wilde zeggen, dat heeft hij gezegd door zijn woord. En de Heer Jezus is dat woord. Vandaar dat de Heer Jezus kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. He, dus door Jezus kon God zich ten volle openbaren aan de mensheid. Daarom is de Heer Jezus het woord. En dat woord, en Johannes die zegt hiermee in zijn brief, hetgeen was van de beginnen. Dat woord was van de beginnen. Want over welk woord gaat het dan? Nou, dat kunt u aan het laatste stukje van dat eerste vers lezen. Daar staat, en wij hebben onze handen getast hebben van het woord des levens. Ik heb hier dus boven dat woord des levens was er al in het begin. In het begin was dat woord er al. Dat woord des levens, en dat woord des levens was de Heer Jezus, hebben wij ook gehoord. Ik heb daar een vers bij gezocht in Matteüs hoofdstuk 16. Johannes 6. Ik had het wel goed opgeschreven. In Johannes 6 vers 67... Johannes 6, vers 67, daar staat, Jezus zeide dan tot de 12, nadat heel veel mensen zich van hem afgekeerd hadden, in het vorige vers, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben het geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. Zie die belijdenis van Petrus. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Want hij is het woord des levens. In hem is het leven. In Christus, de Heer Jezus die zelf gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus is het leven, het levende woord. En door dat woord komen we tot leven. Nou, het derde, het woord des levens was in de beginnende. Ten tweede, het woord, dat hebben we gehoord. Ten derde, zegt Johannes, dat woord, dat hebben we ook gezien. We hebben het ook gezien, we hebben het met eigen ogen gezien dat de Heer Jezus dat woord des levens is. En dat woordje zien, dat heb ik even opgezocht in Johannes hoofdstuk 19. Dan gaan we even terug naar het evangelie van Johannes. Want Johannes die heeft gezien wat er gebeurde met Jezus aan het kruis. Dat heeft hij niet van horen zeggen, maar hij heeft het met zijn eigen ogen gezien. Hij was daar ooggetuige van. En dan staat daar in vers 32 de soldaten van Johannes 19. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. En ik zal u eerlijk vertellen, als die soldaten ook bij Jezus gekomen waren en de benen van Jezus gebroken hadden, wat was er dan gebeurd? En dan hadden we geen paaslam. Want van het paaslam mocht geen enkele been gebroken worden. Dat staat in Exodus 12. Geen been mocht van het paaslam gebroken worden. En deze twee soldaten waren echt niet gelovig hoor. Die kenden de profetieën ook niet. Maar wonder boven wonder, ze slaan Jezus over. En ze breken zijn benen niet. God heeft het zo geleid. En dan staat er, toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Ik heb er een streep onder gezet. Zo belangrijk. Ze braken zijn benen niet, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En dan komt het van Johannes. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Zie het? Hier zegt Johannes dus, ik heb het gezien. Hij heeft het met eigen ogen gezien. Het is niet zomaar een aanneming of zo, of van horen zeggen, maar hij heeft het gezien. Nog iets wat heel belangrijk is, en daar houden we ook Johannes eventjes, het evangelie van Johannes even erbij. Johannes zegt, ik heb het gehoord. Waar zullen we anders heen gaan, want u hebt woorden van eeuwig leven. Ik heb het gezien. En dan zegt hij ook, ik heb het ook aanschouwd. Nou weet je, soms zie je wel eens wat, maar aanschouwen dat is van dichtbij bekijken. Hè? En als er één apostel de zaak van dichtbij bekeken heeft, een insider geweest is, dan is het juist Johannes geweest. Er was geen apostel zo dicht bij Jezus dan juist Johannes. We komen er zo nog even op terug. Maar wat lezen we dan van Johannes? Na de opstanding, dan staat er in Johannes 20 vers 30, Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus, Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven, dat woord is leven, het leven hebt in zijn naam. Wat ik zo mooi vind, in dat 30ste vers staat, hij heeft het voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Ze hebben het mogen aanschouwen. Aanschouwelijk onderwijs. Hij zei, kijk eens mijn zij. Kijk eens mijn handen die doorboord zijn. Kijk eens mijn voeten. Kijk eens dat ik het zelf ben. Hij heeft, als het ware, ze laten aanschouwen. Hij zegt, het is echt waar. En wat ik net ook zei, zegt Johannes, hetgeen wij getast hebben. Zou Johannes het ook echt getast hebben? Wat denkt u? Hè? Dat staat er, hè? Ja? Ik denk als je Johannes 13 leest, daar ligt hier Jezus, waar we het ook zondagmorgen even over gehad hebben, daar ligt hier Jezus met zijn apostelen aan tafel. En dan weten jullie waarschijnlijk wel dat ze liggen aan tafel. Dat is een lage bank als het ware, lage divans. En ze liggen eigenlijk allemaal als het ware zo achter elkaar. De borst tegen de rug van de ander. Tenminste er tegenaan, maar in de richting van de rug. En zo liggen ze dan achter elkaar zo aan die tafel. Met de voeten bij een voetbankje. Ja? Zo liggen ze aan tafel. Maar nou lezen we hier in Johannes 13 vers 23, of vers 22 te beginnen, waarvan de Heer Jezus zegt, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkander aan. Dus ik denk dat als zij elkaar aanzien, dan moeten ze niet achter elkaar liggen, maar dan moeten ze wel rondgelegen hebben. Dan kun je elkaar, alleen dan kun je elkaar aanzien, anders kun je niet. Ja, ze zagen elkaar aan. En dan staat er in het onzekere van wie hij sprak. Eén van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. En dat lees je verschillende keren, dat Johannes aan de boezem van Jezus was. Er is geen apostel die zo dicht bij Jezus was, en hij wordt ook de apostel der liefde genoemd, dan juist Johannes. Johannes zegt, ik heb het getast. Ik heb het in mijn handen als het ware gehad. Hij zegt, het is geen fabeltje, het is werkelijkheid. Nou denken wij misschien, ja, nou die Johannes, die kon natuurlijk wel getuigen, want die heeft het allemaal meegemaakt. Maar weet je, als je opnieuw geboren bent en je hebt de Heer Jezus in je hart, dan kun je op dezelfde manier getuigen, want dan heb je het ook getast. Dat is de kracht van de eerste gemeente. Er staat, met kracht gaven ze getuigenis. Omdat ze het zelf meegemaakt hebben. Het woord des levens. Gehoord, gezien, aanschouwd en getast. En dan zie je dat dat woord des levens, als we even teruggaan naar de Johannesbrief, een paar dingen erover. Dan staat er dat dat woord des levens is geopenbaard. Dat woord des levens, hè, dat staat in vers 2, het leven toch is geopenbaard. En dan staat er, wat we gezien, getuigen en verkondigen u, het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Weet je, we moeten nooit vergeten dat hier op aarde de dood als koning heerste. Hier was geen leven. Hier was alleen maar dood. Hier was alleen maar zonde. En het leven was bij God. Het eeuwige leven was bij God. En toen de Heer Jezus zijn Vader verliet, kwam het leven hier op deze aarde. Te midden van de dood. En dat is juist zo mooi, dat wij te midden van deze wereld waar de dood rondwaart, dat wij tot leven gekomen zijn. Dat wij eeuwig leven gekregen hebben. Het leven kwam in Christus naar de aarde waar alleen maar de dood heerste. En daar zijn we getuigen van. Nou, en dan het laatste wat ik vanavond nog even wil vertellen. Dat is, ze hebben het gezien, ze hebben het gehoord en ze verkondigen het. Ze proclameren het, ze maken het bekend. Met welke bedoeling? Nou, staat er in vers 3, het middelste stukje, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En dat woordje koinonia, wat hier gebruikt wordt, is heel eenvoudig dat Johannes zegt dat jullie er ook deel aan mogen hebben. Als er staat in het boek, deze brief van Johannes gemeenschap, dan wordt hier eigenlijk elke keer het woordje koinonia gebruikt. En dat heeft te maken met aandeel hebben. We hebben er ook deel aan. Nou, en Johannes zegt, we verkondigen het jullie, zodat jullie ook deel hebben aan dat leven. Johannes wil wat dat betreft eigenlijk een soort uitdeler zijn van het leven. Geniet van dat eeuwig leven. Dus opdat ook gij met ons deel zult hebben. En dan zegt hij zo mooi. En wij hebben deel aan God de Vader. Want onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Je wordt als het ware, ja, het klinkt misschien heel vreemd, maar je wordt als het ware een partner van God en van Jezus. Je hoort erbij, je komt in die gemeenschap. Nou, en is er nog iets moois dan? En dan staat er ook aan het einde, en deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen zijn. Weet je, als je dat gaat ervaren, ik weet niet, tenminste, de grootste... Nou, je ervaart, dat hebben we van dichtbij natuurlijk de laatste tijd wel ervaren. Je ervaart naast de pijn en de moeite een enorme vreugde als een kind geboren wordt. Dat geeft zoveel blijdschap. Nieuw leven. Brengt natuurlijk ook heel wat zorg met zich mee. En er zijn wel momenten dat je zegt, nou, ik wil dat kind helemaal niet. Misschien wel eens van, oh, dat gehuil altijd maar. En 's nachts wakker worden. Maar in het begin, nou, dan ben je hartstikke blij. Ja, toch? Nou, en ik zal u eerlijk vertellen, de grootste vreugden die ik meegemaakt heb in mijn leven is dat ik anderen tot Heer Jezus mocht leiden. Dat geeft de grootste vreugde in je leven. Dan heb je de eerste vreugde voor jezelf. En als we hebben dat op de raadsdag, afgelopen zaterdag, met elkaar als raadsleden nog besproken. De vier pijlers van onze missie. Geestelijke groei. Verkondigen. Mensen winnen voor Christus. En mensen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Maar dan hebben we het over het ene laatste gehad. Mensen winnen voor Christus. Dat is het kloppende hart van God. En we zeiden, als je dat kwijt bent, dan ben je ook heel veel blijdschap en heel veel vrede. Heel veel kwijt ben je dan. En als je op de een of andere manier dat weer terugkrijgt, zoals Johannes later aan de gemeente van Efeze schrijft, die eerste liefde. En die eerste liefde heeft te maken met die eerste werken. En die eerste werken, dat zijn mensen winnen voor Christus. Weet je, ik hoop echt dat Johannes ons de komende tijd door zijn brief aan kan steken om anderen deel te laten hebben aan dat wat wij hebben. En dat doen we door de kledingbeurs, dat doen we door Sunrise morgenmiddag, dat doen we op allerlei manieren, hè, de creatieve avond straks weer. Maar dat je altijd denkt van, Heer Jezus, wilt u mij gebruiken om een ander te winnen voor u? Zodat we ook deel mogen hebben aan dat geweldige. En dat geeft heel veel blijdschap. Oké.